Leven in muziek.
Met Bram Douwes.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen, je luistert naar Leven in muziek. Het radioprogramma en podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er. Een bekende Groninger, aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En vandaag is mijn gast SP-voorman Jimmy Dijk.
Goedemorgen.
Kijk, oh, hij komt precies uit ook, wat prachtig. Goedemorgen. We zitten hier op het SP-partijkantoor in Stad.
Boteringenstraat.
Nieuwe Boteringenstraat. We zitten niet in de studio bij RTV Noord, want die worden nog steeds ingericht. Ze zijn verhuisd, hè, Jimmy?
Ja, ik heb het gehoord.
Jij hebt het gehoord, nog niet geweest?
Nee, nog niet geweest.
Nee, kom vanzelf.
Ja.
Hoe is het?
Goud.
Goud?
Ja.
Met reces?
Dat ook.
Is dat lekker?
Voor mij is het fijn, omdat ik dan in tegenstelling tot de rest van het jaar thuis slaap.
Oh,
en
ja.
Dat is voor mij wel een prettig ding. Dus het werk gaat wel gewoon door. Je doet nog steeds heel veel dingen. Je hoeft alleen niet meer iedere week, zeg maar, in Den Haag te vergaderen. Dus ja, voor mij is het wel, prettig om dan iets meer gewoon ook thuis te slapen. En om het even nog een beetje zoetsappiger te maken, gewoon je vriendin een kus te geven als je gaat slapen.
Ja.
En als je wakker wordt, goedemorgen te zeggen.
Ja,
dat is toch wat denk ik over het algemeen de meeste mensen prettig vinden om te doen. En ik daarmee ook.
Ja, ja. Mooi gesproken. Ja, dat is toch wel eigenlijk de basis van het leven. Hè? Gewoon familie en thuis en liefde en zo, toch? Die politiek is maar zo'n
ik wou het niet te zoetsappig maken, ja. Maar ik vind het ook leuk om zo'n leven te hebben. Dat moet ik er ook bij zeggen. Ja. Maar dan is het wel lekker als je een paar weken in het jaar ook gewoon wat langer en wat vaker thuis laat.
Ja, hoe ziet zo'n politieke week er nou eigenlijk uit?
Voor mij, ik wist natuurlijk toen ik hier aan begon, dat het grootste deel van de week in Den Haag zich afspeelt. En die vergaderdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. En die zijn lang. Dus ik slaap maandagnacht slaap ik in Den Haag. Dus ik ga maandagavond laat, mm-hmm. ga ik vanuit Groningen met de auto naar Den Haag. En dan slaap ik daar in een hotel een paar nachten. En dan probeer ik donderdagavond weer terug te gaan naar Groningen. Maar over het algemeen moet ik vrijdag of zaterdag ook voor de partij ergens anders in het land zijn. Dus meestal kom ik zaterdag, einde van de middag, begin van de avond thuis.
Het is wel echt een groot beroep wordt er dan op je gedaan. Hè? Het hoort erbij natuurlijk, hè? Je kiest zo'n publieke functie uit. Een verantwoordelijke functie kies je natuurlijk uit. Maar dat zijn wel lange dagen. Het is veel hotels, veel weg.
Ja. Dus daarom is het wel lekker om dan ook een aantal weken in het jaar gewoon thuis te kunnen staan.
Ja,
dat moet ik erbij zeggen. Maar het is ook heel leuk om te doen, want dat is het ook. Anders lijkt het net alsof het één grote klaagzang is. Het zeker niet. Het is super leuk om te doen. Dus ik heb met mezelf ook afgesproken en met mijn vriendin ook. Ik probeer zondag wel gewoon thuis te zijn en even iets leuks te doen met z'n tweeën. En maandag probeer ik ook zoveel als mogelijk thuis te zijn en dan wat meer verdieping te zoeken. Dus te lezen, te schrijven, nieuwe plannen te maken van die dingen.
Ja. Je zou ook kunnen zeggen, kijk, ik weet dat jij Groningen lief hebt. Maar je zou kunnen zeggen, ik ga gewoon wat dichterbij wonen. Dan slaap ik het vaker thuis.
Nee, dat kan echt niet.
Maar waarom kan dat niet? Dat kan toch gewoon?
Nee, dat kan echt niet. Dit soort vragen krijg ik ook heel vaak. Ook van, dus ook in Den Haag. Ja. Van, Groningen, dat is echt heel ver. Terwijl ik denk, ja, 2 uur en een kwartier met de auto. Als je na 7 uur gaat. Ik vind het echt wel een beetje meevallen. Maar ja, het is wel.
Nee, dat begrijp ik.
Ik hou gewoon heel erg van Groningen. Ja, en daar gaan we zo meteen wel vast over hebben. Ja. Ik bedoel, ik kom van het platteland hier. En ik woon nu iets meer dan de helft van mijn leven woon ik in de stad. En ik wil hier echt nooit meer weg. Dus ook als ik de IJssel overkom of de polder zeg maar terug. Dan denk ik zo, gaat weer
goed. Ik herken dit helemaal. Alleen als ik niet in Groningen ben of niet in Groningen moet werken, dan ga ik op een dag heen en weer. Of misschien hooguit dat ik 1 nacht ergens anders slaap. Maar ik zou het wel heftig vinden als ik mijn gezin zo vaak zou moeten missen. Dat zou wel een overweging kunnen zijn om juist dan toch, ondanks je liefde voor Groningen, hier niet te gaan wonen.
Ja, nou is mijn grote liefde. Mijn grote liefde heeft ook een hele grote liefde voor Groningen. Misschien wel sterker
dan jouw liefde voor jou.
Dan liefde voor jou. Nou, voor mij ook. Mag ik hopen.
Ik niet. Bedoel,
ja. We gaan begin oktober trouwen.
Ja, dus dat hoorde ik. Ja, gefeliciteerd. Ja.
Dus
ja.
Ik mag hopen dat goed zit.
Begin oktober, wat lekker gepland.
Ja, dat was goed. Ja. Ja.
Want hadden verkiezingen zijn die week later.
We hadden gepland en een paar dagen later viel het kabinet. Dus, nee, de verkiezingen zijn 29 oktober. Dus dan is dit mijn laatste vrije dag voor die verkiezingen.
Ja, maar die huwelijksreis die komt er dan waarschijnlijk pas later.
Ja, die komt later.
Even de administratie. Je zei het al, geboren in Oldenziel. Oldenzijl, Oldenziel, hè, op het Hoge Land.
Ja, gemeente Hefshuizen.
Akkoord.
Dat bestond toen nog.
Ik heb geen idee. Nu is het gewoon gemeente Hoge Land, toch?
Ja, en ja. Daarvoor was het Eemsmond en daarvoor was het blijkbaar gemeente Hefshuizen. Okay. Dus dat staat in mijn paspoort, vind ik mooi.
Uitstekend. Op 3 november 1985, dan vragen wij altijd aan het begin van deze podcast, van dit radioprogramma. Weet jij wat er op je geboortedag op 1 stond?
Yo.
Ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar wat denk je? Doe eens een educated guess.
Zo.
Ja.
Nee, ik weet het
niet. Nou, het is een nummer dat ergens verschrikkelijk is, maar ook eigenlijk heel nodig is
in
deze tijd.
Ik denk dat je het zegt dat ik het weet. Want ik heb het een keer
hier opgeslacht. Komt-ie. Ik ga hem gewoon aanzetten. We gaan even luisteren. Ik weet niet of we hem helemaal uitlijsten, want het duurt ontzettend lang.
Ja, Paradise by Desperate.
Nee, helemaal niet. Nee, maar we gaan een poging doen. We are the world van USA for Africa.
We are.
Dit gaat nog 2,5 minuten zo door, Jimmy. We hebben hem denk ik wel. USA for Africa. Nou, dat waren nog eens tijden in de jaren 80. Hè? Dat is niet meer voor te stellen, denk ik, op dit moment. USA for Africa. Ja, ik las in de krant dat Trump in die zin, USA for Africa, dat hij daarheen gaat om kijken of hij de grondstoffen weer kan ophalen. Dat is USA for Africa op dit moment, geloof ik.
Dat is een beetje de andere kant op. Hè? Ja. Dat is meer Africa for USA.
Ja, dat kun je ook een liedje opnemen.
Hoewel dat eigenlijk ook toen de tijd ook wel gaande was. En...
Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. Raakte je dat dit het nummer is op je geboortedag?
Nee, eerlijk gezegd niet.
Nee.
Maar het is je beschrijft wel een andere tijd. Waarin toch meer wat meer naar elkaar omgekeken.
Ja, het idee ervan was. Hè?
Ja.
Ja, inderdaad. We deden wel alsof het zo was.
Ik kan hier heel zuur over gaan doen. Nee, natuurlijk ook een soort commercieel feestje.
Tuurlijk.
Geweest, maar het nam mensen wel mee in zich bekommeren om de rest van de wereld.
Je had ook die hele grote Live Aid waar Queen ooit optrad en zo. Het heeft ook wel legendarische optredens opgeleverd.
Zeker.
Goed.
Nu haal ik het om elkaar heen. Met George Michael wou ik zeggen. Want dat is de enige die Freddie Mercury goed kon.
Ja, maar die
dat was toen Freddie Mercury niet meer was.
Ja. Okay. We gaan over jou praten. Opgegroeid dus een Oldenziel. In wat voor gezin ben jij opgegroeid? Groot gezin volgens mij wel.
4 kinderen.
Ja.
Op het platteland dus inderdaad, in Oldenziel. Einde van de Hommersweg. Hommers was de boer die aan het begin van de weg woonde. En mijn vader die komt uit Rotterdam, van het Noordereiland. En mijn moeder uit Bordeaux. En die hadden elkaar ontmoet op het strand in Zuid-Frankrijk.
Hoe?
Bij een vuur.
Want je vader was daar als op vakantie?
Mijn vader was daar met 2 vrienden met de brommer op vakantie.
Oké. Okay.
Met z'n drieën waren ze daar naartoe gegaan. En toen leerde hij mijn moeder kennen op het strand in Bordeaux. En vond hij een leuke dame. En toen is hij nog een jaar met de brommer heen en weer af en toe gegaan. En uiteindelijk heeft hij een Citroën Diana gekocht, volgens mij, als ik het goed zeg. En heeft hij zo ongeveer opgehaald. Heeft hij gezegd van, ga je met mij mee? En dat vond mijn moeder een ontzettend goed idee. En het was mijn moeder was een jonge Française. Als ik het goed zeg, was ze 18 of 19 jaar oud. En die heeft echt een weekendtas gepakt met wat ondergoed erin, een paar kleren, maar eigenlijk niet zo heel veel meer. En toen zijn ze naar Rotterdam gereden. En daar woonden ze eerst even bij mijn opa en oma in huis. En toen in Bleiswijk en Dordrecht. En toen was mijn vader een beetje flauw van in de file staan, want hij was vrachtwagenchauffeur. Binnenlands vrachtwagenchauffeur. En toen hebben ze een huis gekocht in Oldenziel en het waren 4 muren. En toen hadden ze een eerste kind al, dat was mijn zus. En mijn moeder was zwanger van een tweeling en stenen aan het bikken om dat huis te bouwen. En dat was in Oldenziel. Dus
en
dat huis staat er nog steeds en dat heeft mijn vader samen met mijn moeder dus zelf gebouwd. En mijn vader woont nu nog wel in Oldenziel, maar niet in dat huis.
En daarna kom jij dus nog?
Daarna kom ik.
Jij bent het nakomertje van de familie Dijk.
Vind ik nooit zo mooi klinken, maar zo zeggen mensen het soms.
Maar ja, in de zin van dat vind je een soort van degradatie van wie je bent?
Nee, ik vind nakomertje gewoon niet zo'n mooi woord. Maar goed, dat klopt. Ja, ik ben de laatste van 4.
Ja, de laatste van 4. En hoe is het dan om als laatste van 4 ook nog met zo'n tweeling broertjes er dan bij om daarin op te groeien?
Nee, dat was juist heel goed. Dat waren een soort, die paste altijd op mij en ik was nooit alleen. Ik was ook, heb ik begrepen van mijn zus en mijn broers, was ik altijd degene die het rustigst was.
Echt?
Ja, en ik mocht natuurlijk ook heel veel. Ik mocht altijd mee en mijn zus die had zeg maar de weg geplaveid voor mijn broers en mijn broers nog een keertje voor mij. Dus ja, ik had eigenlijk alle voordelen wel van de jongster. Dat moet wel erbij gezegd worden. En ik maakte altijd alle gesprekken en discussies aan tafel mee. Want als je een vader uit Rotterdam hebt die nogal stellig kan zeggen waar het op staat. En je hebt een moeder uit Frankrijk waar toch wel de discussie, debat, cultuur is. Dat je het over alles hebt. Dus in Nederland krijg je altijd mee, je moet het niet hebben aan tafel over religie of dat soort dingen. Nou, bij ons ging het juist over dat soort dingen. En er werd altijd wel stevig met elkaar gesproken en gediscussieerd. En daar zat ik dan als klein kind een beetje naar te luisteren.
Ik denk ook wel, je zou kunnen beredeneren ook dan als je een leider van de SP zoekt en je komt dan uit bij een soort van Groningse, Rotterdamse, Franse roots. Als je kijkt naar wat vakbonden bijvoorbeeld zijn, dan zit je ook wel met een schot in de roos, volgens mij.
Nou, ik heb dat pas later bedacht, want niemand in mijn partij was ooit lid. Wel van de vakbond.
In familie bedoel je?
Ja, in mijn familie. Ja, ja, klopt. Partij. Ja, sorry.
Partij is niet lid, maar
nee,
de familie.
Nee, klopt. Niemand, niemand van mijn, niemand van mijn familie was partijlid. Mijn moeder wel van de vakbond. En ik kan me herinneren dat zij ooit heel boos was. Omdat ze werkte in het onderwijs en ze ging staken. Ja, en als Française was ze gewend, als je gaat staken, dan kun je aanspraak maken op de stakingskas. Mm-hmm. Juist omdat het ook voor zorgt dat mensen eerder bereid zijn om dat te doen. En nou, daar ben je ook lid voor. Daar draag je ook, daar betaal je ook contributie voor. En dat de eerste dagen niet zo was. En dan was ze een beetje van ontstemd. Van ja, maar we zijn er aan het staken. Dus dan moet je dat stimuleren door dat op die manier ook als vakbond mogelijk te maken. Maar ik herken wel veel van de analyses, bijvoorbeeld van mijn vader. Laat ik even één onderwerp erbij nemen. Arbeidsmigratie. Mijn vader die heeft altijd fysiek werk gedaan, ook in de bouw.
Ja.
En die herkende al meteen de patronen van toentertijd Italianen, Spanjaarden, Turken en Marokkanen die naar Nederland werden gehaald. En van altijd werd gezegd, nee, je hoeft de taal niet te leren. En dat was mijn vader zei vanaf moment één, dat is ongelooflijk slecht voor degene die dat werk moeten doen. Want wij kunnen niet met elkaar communiceren. En hij zag ook dat mensen op die manier makkelijk uit te buiten waren en vaak weggestopt werden in buurten en wijken waar het niet heel goed was, waar de huisvesting niet heel goed was. Dus dat soort verhalen heb ik wel altijd meegekregen. En als ik dan later kijk naar partijstandpunten en analyses, dan komen die vrijwel overeen. Ja, dat vind ik dan toch wel een grappig patroon om te zien. Inclusief met, ik denk dat de SP natuurlijk ook wel de partij is die zegt waar het op staat. En ook wel gewoon, dat kan best wel een beetje een pittige discussie of een pittig debat opleveren.
Dus uiteindelijk ben je dan toch geworden wie je eigenlijk zou moeten worden als je kijkt naar je jeugd en je opvoeding en wat je hebt gehoord aan tafel. Uiteindelijk ben je dan toch gewoon de Jimmy Dijk. Het kon niet anders. Dit is het geworden.
Nou ja, inderdaad, dat daarna iedereen in mijn familie en gezin lid is geworden van de SP, dat is dan eigenlijk de enige link waarvan ik denk, hey, dat had ook eerder gekund.
Ja. Goed, die moeder die dus Frans is, wij kennen elkaar, dat is ook geen, laten we geen geheim van maken, al een tijd. Hè. We hebben ook al vaker in zo'n setting met elkaar gesproken. Ik heb, zei ik al van tevoren, iets uitgebreide research gedaan naar jouw persoonlijke leven in plaats van je politieke leven voor het opnemen van dit programma. En toen las ik eigenlijk voor de eerste keer pas dat je moeder dus uit Bordeaux komt, dat je dus half Frans bent, Jimmy Dijk.
Dat klopt.
Dat had ik nooit achter jou gezocht.
Oui, Bram, c'est vrai.
Maar hoe is spreek jij Frans?
Ik spreek erg goed Frans.
Dat meen je niet.
Ja, ik spreek bijna vloeiend Frans.
Maar omdat je thuis ook met je moeder dan Frans sprak?
Eigenlijk ja en nee. Mijn ouders zijn op hun 14e gescheiden. Mijn ouders zijn op mijn 14e gescheiden. Ja. En toen ging ik, wij gingen heel vaak op vakantie naar Frankrijk.
Ja.
Maar dan gingen we met mijn moeder naar mijn tante in Bordeaux, die nog steeds in Bordeaux woont, gingen wij op vakantie. En dan ben je met z'n drieën. Ja, dan is het een beetje suf om met twee mensen Nederlands te gaan praten en twee anderen Frans. Dus wij hadden toen met mijn moeder en ik hadden afgesproken, we gaan gewoon deze vakantie Frans spreken. Dus dat is op mijn 14e zo heel snel ontwikkeld. En daarvoor natuurlijk ook wel Franse liedjes. En dat komt zo meteen
voorbij. Ja, zeker. Daar praten we heel langzaam naartoe, dat Franse liedje.
Franse kinderliedjes en dat soort dingen. Dus natuurlijk, ik als kind had ik al vrij veel Frans gesproken. Maar ik kan me heel goed herinneren, die vakantie toen ik 14 was. En dat we met z'n tweeën bij mijn tante op vakantie gingen, heb ik eigenlijk alleen maar Frans gesproken. En ik kan me herinneren dat ik na een dag of drie echt hoofdpijn kreeg.
Ja.
Van het steeds vertalen in mijn hoofd. En dat ik ook een beetje Frans begon te dromen. En dat het daarna echt vloeiend ging. Dus dat ik ook niet meer eens hoefde na te denken. En nu moet ik zeggen, ik spreek niet dagelijks Frans. Ook niet wekelijks. Dus als de telefoon gaat en mijn tante belt, dan ben ik een beetje aan het hakkelen en aan het doen.
Maar het gaat wel. Maar ja. Ongetwijfeld is je Duits en je Engels ook wel op orde, schat ik zo in.
Ik spreek geen woord Duits.
Ah, jammer. Ik wilde net zeggen, Frans Timmermans koketteert zo dat hij al die talen spreekt. We kunnen hier bij de SP-voorman, kunnen we niet ook iets ontwaren?
Ja. Dan heeft mijn vriendin, die moet altijd ontzettend...
heel sexy, hè, als jij ook in Frans gaat spreken. Ja, Jimmy.
Mijn vriendin moet altijd keihard lachen als we in Duitsland zijn, omdat ik gewoon helemaal dichtklap.
Goed.
En dat is echt het enige moment dat ik volledig dichtklap, is daar. Dus dat is,
En zit er nog ook iets Frans in jou? Is er iets wat je van je moeder hebt meegenomen in hoe je denkt, hoe je je gedraagt, behalve de taal, wat je mooi of lekker vindt of leuk vindt? Dat je denkt van dat is eigenlijk al stiekem een Fransman, de Fransman in Jimmy Dijk.
Nou, een paar dingen. Woordspelingen, taal.
Ja.
Dat hebben heel veel van die Franse chansons ook. Er zitten heel veel woordspelingen in, dubbele ladingen. Dat vind ik erg leuk. Temperament. Zit er ook echt wel bij me in. Daar kan ik gewoon echt niet omheen. Ook wel. Wat Fransen toch iets meer hebben dan de Nederlandse cultuur. Hè. We hebben de afgelopen decennia toch een soort poldercultuur gehad.
Ja.
En in Frankrijk zie je toch wel meer dat klassenstrijd idee, klassentegenstellingen tussen degenen die veel hebben en anderen die ervoor moeten werken. Ja, dat is in Frankrijk wel iets sterker. En dat heb ik wel echt meegekregen ook.
Ja.
Ik hou heel erg van Franse auto's.
Ja, oké.
Okay. Dus ik weet, maar wat ik, weet maakt dat een Frans... ik weet dat ze onbetrouwbaar zijn.
Ja, ja.
Mijn lampjes gaan branden om niks. Ik weet het allemaal. Maar ik kan er één kleine korte anekdote...
Graag, dat is het hele idee van dit programma.
Ik ben 5 jaar geleden ben ik gestopt met roken.
Ja. Gefeliciteerd.
Ja, daar ben ik ook erg blij mee. Ik rookte 2,5 pakje Marlboro per dag.
Prima.
Heel stevig.
Ja.
Bijna als een Fransman zou je kunnen zeggen.
Ja.
En ik had een wat oudere Franse auto met leren bekleding. En dat comfort van die diesel, leer en roken. Ik droom daar nog één keer in de maand van.
Oh ja, die geur met elkaar. Ja. Diesel.
Ja, het is echt heel stom, maar het comfort van een Franse auto is groot. En de rest eigenlijk, moet ik toch gewoon heel eerlijk toegaan, onbetrouwbaar. En
maar je hebt nog steeds een Franse auto?
Ik heb nog steeds een Franse
auto. We gaan luisteren naar een Frans chanson. Eentje die je moeder dus zoveel draaide dat je er helemaal gek van werd.
Ja.
Toch? Waarom deze? Gewoon daarom eigenlijk.
Ik kan me deze het beste herinneren. Dit was zeg maar het nummer wat ik me kon herinneren. Dat als mijn moeder de muziek aan ging doen, dan vond ze het ook nodig soms om de deuren en de ramen daarbij open te doen op een mooie zomerse dag. En dan stond dit liedje.
Kan jij hem dan even gewoon ook aankondigen met je prachtige, op je allerbeste Frans Jimmy?
Ja, dat is het nummer van Georges Brassens met Les Copains d'abord. Et s'appelait Les Copains d'abord, Les Copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitur, c'était pas de la littérature.
En dit zong je moeder dan keihard mee uit het raam.
Ja, uit het raam. Ja, in ieder geval,
schaamtevol liep jij over straat.
Ja, zo erg was het ook niet. Nee, ze zong wel uit volle borst mee. Ja.
Waar gaat dit nou over? Want ik spreek echt geen Frans. Dat vind ik heel jammer, maar het is wel waar.
Nou, er zit in heel veel Franse liedjes zitten allemaal woordspelingen en dubbele ladingen. En dit liedje gaat zowel over schippers op een boot, met de naam Les Copains d'abord.
Mm-hmm.
Maar het gaat ook over al die schippers die bevriend zijn met elkaar en gekke dingen doen. Dat is eigenlijk, ik kan het hele liedje verder uitleggen, maar dat is eigenlijk wat je steeds terug hoort in het liedje. En deze schrijver, Georges Brassens, die... werd ook in zijn tijd werd hij ook wel echt een beetje verguisd. Omdat hij juist over zeelieden schreef, over prostituees, over daklozen. En eigenlijk de wat burgerlijke stand wat aan het afkraken was op die manier. Dat ze daar geen oog voor hadden.
Jouw band met Frankrijk is in die mate ook nog heel sterk, omdat je je partner, Mechtelt heet ze... Ja. Laten we haar naam ook even noemen. Ook in Frankrijk, in Parijs, bij de Eiffeltoren, ten huwelijk heb gevraagd.
Het is eigenlijk puur toeval.
Dat is, een huwelijksaanzoek is zelden toeval, toch?
Maar dat het in Parijs was wel. Want we hadden echt geen idee wat we gingen doen. Want we zouden even tussen kerst en oud en nieuw een paar dagen weggaan.
Ja.
En toen, we zouden eerst niet naar Parijs gaan. En toen werd het toch in één keer Parijs. En toen dacht ik, dan moet het ook maar bij de Eiffeltoren.
Ja, en dat is in die zin hartstikke romantisch, maar ook weer... vrij onorigineel bij de Eiffeltoren,
ja,
toch?
Ja, klopt.
Ja?
Ja.
Ja?
Maar ik dacht, ik ben in Parijs, dan moet het haast wel. Zij heeft, toen we elkaar ontmoet hadden en eerste keer met elkaar op vakantie gingen, Toen zijn we ook naar Parijs geweest. En toen kwamen we een keer rond een uur of 8 's avonds of zoiets uit de metro in Parijs, bij de Eiffeltoren. En volgens mij rond 7 uur gaat op het hele uur gaat die Eiffeltoren in één keer helemaal knipperen. Gaan alle lampjes gaan helemaal aan en dat duurt dan 3 minuten of zoiets. En dan zit iedereen daar foto's van te nemen natuurlijk. Maar dat is natuurlijk een heel mooi beeld. Mm-hmm. Maar ik wist daar niks van. En toen we net met elkaar waren en net met elkaar op vakantie waren, toen gebeurde dat toen we uit die metrostation, toen we uit dat metrostation stapten. En toen zei ze van, ja, dit zou wel een goed moment zijn om mij nu ten huwelijk te vragen. En toen had ik de grap gemaakt, ja, nu heb je het echt verpest. Ik loop hier met een ring op zak en dat gaan we dus niet doen zo. Maar ja, 12 jaar later wel.
Je moeder, Française. Je vader, Rotterdammer. Je bent er geen geheimen van trouwens dat je zowel voor Feyenoord bent als voor FC Groningen. Even je Rotterdamse en je Groningse. Hè?
Dat ja, daar hebben die posters nu. Luciano
Valente.
Ik zat naar deze. Ja. Ik was hier op weg naartoe en toen zag ik inderdaad die poster van Valente met zo'n Gronings, half Gronings shirt en half Feyenoordje. Dat vind ik mooi. Van dat, Noord naar Zuid.
Ja, dat, is toch, dat is jouw ultieme voetballer toch, Luciano Valente?
Ja, ik vind dat echt
van ons
heel gaaf.
Ja. Hij is heel gaaf.
En dan hoor je heel veel andere mensen zeggen hoe wat een bedragen. En, nee, ik vind dat geweldig. Nee,
Valente fantastisch. Ja. Ik hoop dat het hem heel goed gaat daar in Rotterdam-Zuid. Maar je vader Rotterdammer, wat voor man is hij? Want je vader leeft nog?
Zeker.
Je moeder is overleden?
Nee, mijn moeder leeft ook nog.
Excuses. Ja. Excuses. Gelukkig maar. Ja, nee, goed. Ja. Ik was even onduidelijk. Ja. Wat voor man is je vader?
Mijn vader is een hele slimme man die misschien niet zo goed kon leren. Maar hij kan alles maken. Dus bijvoorbeeld... wij moeten hem wel helpen met huurtoeslag aanvragen, weet je wel, zulke dingen, administratieve dingen op internet, om even zo te zeggen. Daar heeft hij echt geen kaas van gegeten en dat lukt hem ook moeizaam. Maar hij zou zo'n laptop in en uit elkaar kunnen zetten. En dat vind ik dan iets wat ik dus totaal niet kan, zeg maar, om even het onderscheid daarin in te maken. En hij is heel nieuwsgierig naar de wereld. Dus.
En hij was dus vrachtwagenchauffeur?
Ja.
En toen hij in Groningen ging wonen, bleef hij ook vrachtwagenchauffeur?
Hij heeft echt alles gedaan. Hij heeft in een bejaardentehuis gewerkt. Bij de Coca-Cola-fabriek. Hij is scheepstimmerman geweest in Zoutkamp. Daarom zeg ik, hij kan echt alles maken. En dat heeft hij ook gedaan. Hij is zelfs nog een keer, geloof je ook niet, schoorsteenmetselaar geweest. Terwijl hij een kapotte rug heeft. Dus dat was geen succes. Maar alles maken. Ja, wel heel veel nieuwsgierigheid naar de rest van de wereld. Dat heb ik ook wel van zowel mijn moeder als mijn vader geleerd. Ga op vakantie, ga kijken wat daar te doen is, hoe mensen leven. Wees daarin nieuwsgierig. Dat valt op.
En Stones fan?
Ja.
Dus bij jullie thuis werd de Beatles-Stones discussie beslecht in het voordeel van de Rolling Stones?
Ja, dat heb ik pas ook achteraf ontdekt dat een strijd was. Maar het was duidelijk Stones.
Ja.
Heel duidelijk.
En... we hebben iets voor je moeder gedraaid eigenlijk. Ja. En we draaien iets voor je vader, Kimmy Shelter. En toen zei je, toen je mij opstuurde van laten we dit nummer gaan draaien. Want het zegt ook iets over de oorlog en conflicten in deze tijd.
Ja, het is nummer beschrijft ook dat het gewoon heel makkelijk is om een oorlog te starten en iets af te schieten. En dat het eigenlijk net zo makkelijk zou moeten zijn om vrede met elkaar te hebben, liefde met elkaar te hebben in plaats van constant de boel op te poken. En je ziet toch nu wel dat de boel enorm opgestookt en opgepookt wordt. Weinig ruimte om het te gaan hebben over hoe we op een normale manier met elkaar op deze aardbol kunnen leven.
Ja.
En heel veel krachtpatser taal. En laat ik het even gelijk dan heel politiek maken.
Mag.
Die hele NAVO-top, ik heb me kapot zitten te ergeren. Er werd verslag gelegd alsof het een soort Koningsdag was. Terwijl het gaat over, schrik niet, 2700 miljard euro wat er nu zometeen door Europese landen aan wapens wordt besteed, wat meer is dan de rest van de wereld bij elkaar.
Ronkend zei jij, van welvaartsstaat tot oorlogsmachine.
Ja, want dat zeggen al de partijen die hiermee in hebben gestemd en die zich hieraan gecommitteerd hebben, ook in Nederland. Van links tot rechts, behalve mijn partij. Dat gaat zometeen ten koste van ons zorg, ons onderwijs, sociale zekerheid, volkshuisvesting. Want in Nederland gaat het zometeen over 57 miljard euro. En dat is abracadabra aantallen, dat snap ik. Maar dat is meer dan dat wij uitgeven aan onderwijs.
Ja. Daarom, goed om te zeggen, laten we gewoon proberen zo lief mogelijk voor elkaar te zijn en geen wapens aan te schaffen en elkaar niet dood te schieten. en elkaar juist onderdak te geven.
Ja, niet naïef zijn, maar met elkaar wel voor zorgen dat de wereld een veilige plek blijft. En dat je met elkaar samenwerkt in plaats van altijd de concurrentie opzoekt en een ander wil vernietigen.
Dan even zo door, geloof ik. En dan krijgen we allerlei solo's en zo. Maar die slaan we dan helaas maar even over voor deze keer. Zo, dit was hem. Tot zover.
Het is ook gewoon om nog even terug te komen. We maakten het misschien een beetje zwaar net voor het nummer. Maar het is ook gewoon een ongelooflijk goed nummer.
Jazeker,
dat
maar...
Dat moet ik even, toch even bijgezegd hebben. En een fantastische band, vind
maar
ik zelf.
Maar het is, denk ik, volgens mij is het niet te zwaar. Ik denk, als je radicaal opkomt voor vrede, wat is daar nou radicaal?
Nee, absoluut niet. Ja, helemaal eens. Alleen ik probeer wel ook even erbij te zeggen, het is ook gewoon een ongelooflijk goed nummer.
Nee, alle liedjes zijn ook ongelooflijk goed die we hier toch horen. Echt, eigenlijk zijn dit de 10 beste liedjes ooit gemaakt, Jimmy Dijk, toch?
Dat probeer ik er niet van te zeggen, maar ja, dit staat wel erg hoog bij mij.
Oké. De SP. We zitten nu in het partijkantoor hier in de oude Boteringenstraat, in de nieuwe Boteringenstraat.
Ja, nieuwe Boteringenstraat.
Excuses. In Groningen. Je bent dus eigenlijk hier ook wel min of meer toevallig bij deze partij dan terechtgekomen. Het is dan wel zo, het past helemaal, maar het was niet ook in de sterren geschreven dat dit allemaal maar bij elkaar zou gaan komen.
Nee, klopt. Het heeft ermee te maken dat ik toen ik in de stad ging wonen.
Je ging studeren hier?
Ja, dat ik sociaal-pedagogische hulpverlening heb ik toen gedaan. En toen kreeg ik meteen een jaarstage jongerenwerk in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. En nou, daar deed ik dan buurtrondes om jongeren op straat te spreken en activiteiten in het buurtcentrum te organiseren. En als ik die buurtrondes maakte, dan kwam ik ook altijd mensen met rode jassen tegen. Mm-hmm. Die aan de deur met mensen in gesprek waren over kapotte woningen, slecht onderhouden woningen, over zorg die tekortschoot. En daar raakte ik zo een beetje mee aan de praat. En tegelijkertijd zag ik Jan Marijnissen vaak op tv scherpe analyses maken over neoliberalisme. Maar eigenlijk... dat ja, die slecht onderhouden woningen koppelen aan een politiek verhaal. En dat kleine en dat grote vond ik heel mooi. Mm-hmm. Dus daar begon al een beetje, daar begon het al wat te dagen. En toen stopte ik met die stage jongerenwerk, omdat ik wist, ik ben geen hulpverlener, ik ga iets anders doen. En toen ging ik sociologie studeren, ook hier in Groningen. Toen dacht ik, ja, daar zit ik alleen maar met mijn neus in de boeken. En toen heb ik me na een nachtdienst in een kartonfabriek in Hoogkerk, heb ik me om 6:50 ochtends aangemeld als lid voor de SP met de boodschap, ik wil wel wat doen. En toen ging ik douchen na mijn nachtdienst. En toen kwam ik de douche uit en toen had ik een reactie op mijn mailtje van, wat leuk, kom je vanavond langs? En toen dacht ik in eerste instantie, shit, nu moet ik. en toen belandde ik in het oude SP-pand hier aan de overkant van de straat, wat 4 keer zo klein was. Toen begon dat.
En dat gevoel van shit, nu moet ik. Heb je dat nog wel eens?
Nee, helemaal niet. Nee, dat is wel verdwenen. Maar het is volgens mij zoals wel vaker als je voor de eerste keer ergens naartoe moet voor een vereniging, is dat een beetje spannend. En ik dacht, ja, ik weet niet waar ik terecht.
Ja, maar dat zeg ik ook omdat je, voordat we begonnen, zei jij, ik sla wel eens de krant open en dan zie ik een bericht staan en daar staat dan onder dat bericht dat Jimmy Dijkjes heeft gezegd. Ja. Shit, dat ben ik!
Ja, want soms lees je toch gewoon de krant als nieuwslezer. Ja. Gewoon als nieuws, dat je geïnteresseerd bent natuurlijk in het nieuws. Maar heel soms dan zie ik het staan en denk ik, oh ja.
Dat was ik. Dat was je zegt even tussen neus en lippen door dat je dus bij een kartonfabriek in Hoogkerk hebt gewerkt. Ploeg of nachtdienst en heb gedraaid, ploegendienst volgens mij zelfs. Ja. Je was barman in stad en je was dan dat. Dat was wel hard werk voor een studentenbijbaan. Ik denk dat studenten werken nu ook hard in de horeca, daar wil ik niks over zeggen. Maar dit is wel andere koek.
Dat klopt. Daar kan ik heel lang of kort over zijn. Maar
was
dit
een soort
waar.
Van een reden van dat je ook wilde ondervinden hoe dat dan was? Dat je gewoon geld verdienen op een goede manier, op een makkelijke manier, is dat van je kan dan overdag studeren en kan 's nachts weer aan werken?
Ja, eigenlijk twee hele praktische redenen. Mijn broers werkten daar ook.
Ah, maar goed, dat kan ook.
Dus ik had een soort soepele start om daar binnen te komen, want dat ging dan via een uitzendbureau. Ik zou bijna willen zeggen natuurlijk, maar dat ging dan via een uitzendbureau. En als je een van de broertjes Dijk was, dan dachten de ploegleiders bij de Halm in Hoogkerk, dachten, ja, laten we maar een van de Dijkjes bellen. Dan weten we in ieder geval wat we hebben.
Kijk aan.
En over het algemeen waren ze zeer tevreden over ons. Dus op die manier gebeurde dat. En ik was helemaal zat van callcenterwerk, want dat heb ik toen een paar keer gedaan. En dat had een hele praktische reden dat de studie betaald moest worden. En niet veel geld. Dus dan kon je daar met ploegendiensttoeslag toch als je wat jonger was wel iets verdienen.
Ja, maar het was ook dat was ook de plek waarvan waar je toen dacht van... Volgens mij moet ik me bij de SP gaan aanmelden. Want ik zie hier dingen gebeuren die niet passen bij hoe ik vind dat de wereld moet geregeld
zijn. Nee, klopt. Dus die dingen hangen helemaal met elkaar samen inderdaad. Dat jongerenwerk, daar SP is tegengekomen. Jan Marijn is op tv die analyse maakt. En tegelijkertijd in een kartonfabriek aan het werk zijn. Terwijl de discussie speelde dat de AOW-leeftijd verhoogd moest worden.
Aha.
En ik zag dat door die machines zeg maar, te bedienen, moest je vaak midden in de nacht trappen oplopen, sleuren aan. Ik weet niet of mensen ooit hele grote balen nat karton hebben proberen te verplaatsen. Maar dat is
ik nog nooit.
Vrij zwaar en rotwerk. Maar dat je zag dat de mannen die daar werkten, zo tegen de 50 of zo, die kregen gewoon natuurlijk last van hun knieën en hun enkels en hun rug. En dan werd er bij de studie sociologie waar ik toen zat, werd wel heel makkelijk gezegd, de AOW-leeftijd kan wel verhoogd worden.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, daar zit iets tussen klassen. En het is niet zo dat die studenten bij sociologie allemaal ASO's waren. Maar de afstand tussen degene die inderdaad fysiek werk doen of onregelmatig werk doen, wat 1 op de 5 Nederlanders is overigens, die 's nachts of in weekenddiensten dat soort diensten draaien. Ja, die afstand is heel groot en dan dacht ik, die afstand moet kleiner worden, want dat is een slechte tegenstelling die niet klopt. En toen heb ik me aangemeld bij de SP en ik dacht, daar moet iets aan gebeuren.
Heel goed. We hebben een Frans Station gedraaid voor je moeder. We hebben de Rolling Stones voor je vader gedraaid. Jezelf toen je jong was, of misschien al wat ouder was, een student was, luisterde ook naar maatschappij-kritische nummers, maar dan van een ander allooi.
Ja, dat klopt, ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen hip-hop. Dat niet iedereen nou ja, een fan van is.
Nas, moet je zeggen, denk ik, hè?
Ja.
The Message heet het lied. En wat gaan wij horen? Neem de zondagochtend luisteraar mee van RTV Noord.
Nou, ik heb wel een grote liefde voor hip-hop. Wel goede hip-hop, dus niet die... dit is nog een beetje de generatie die wat die gewoon verhalen vertelde over wat mensen zeg maar meemaken. Later werd rap toch wel, toen het heel populair werd, werd het wel heel veel bling-bling en gouden kettingen en ging het over dikke auto's, heel veel geld verdienen. Maar ik vind zeg maar een beetje de oldschool hip-hop van bij veel maatschappijkritiek in zit, vind ik heel tof. En Nas was toen de tijd, toen ik zo'n 14, 15 was, denk ik 16, was heel populair. Mijn broer luisterde naar, een van mijn broers. Daardoor ben ik ook mee in aanraking gekomen. Later werd Nas ook een beetje een commerciële sell-out. En ging die ook inderdaad bling-bling. Maar
wat is de message van Nas, zoals het liedje dus heet, wat we nu gaan horen? In een notendop, van geen uitgebreide analyse van je.
Ja, dat het leven niet altijd makkelijk is. En dat je daarvoor... dat het niet voor iedereen even makkelijk is.
Komt-ie. Was he thinking on my corner when it's baby time? Dug him, you owe me cousin, something told me plug him. So he come, felt my leg burn, then it got numb. Spun around and shot. Je zei nog, dit is niet echt een... gekuiste versie voor de zondagochtend. Maar ja, nee, dit is hoe het is natuurlijk, hè?
Nee, dat klopt. En ik zei ook al net even tussendoor, die rapmuziek is niet altijd even positief. Soms word je wel een beetje moe van.
Ja. We zijn bijna alweer aan het einde gekomen van ons eerste uur. Maar zometeen hebben we nog een heel uur Jimmy Dijk voor u in de aanbieding. We gaan dansen op het eind met Daft Punk en Pharrell Williams met Get Lucky. Zit daar nog een? Is het gewoon even positief de wereld in kijken?
Dat ook. Ik denk ook na het vorige nummer is dit iets positiever en iets vrolijker. Maar ik heb me ook wel gekozen omdat ik zelf erg van dansen hou.
Ja, dat is ook verrassend. En Frans sprekend en dansend. Ja. Wanneer krijgen we die Jimmy Dijk een keer te zien, publiek?
Dat weet ik niet. Want ik moet eerlijk toegeven dat ik niet meer zo vaak dans.
Nee, maar Jimmy, je hebt ook altijd. Kijk, je ziet er zo uit. Je hebt dan je zwarte schoenen en je spijkerbroek en altijd je witte overhemd en je colbertje. Dat is ook niet heel Frans. Ik bedoel, als je echt een Fransman bent, dan ga je ook wat extravaganter gekleed. Het is allemaal wel heel normaal allemaal. We ontdekken nu een kant van jou. Ik wil die kant vaker zien.
Ik vind overigens, als je nu tegen mij zegt, dat is heel normaal, dan vind ik dat in de politiek een enorm compliment
worden,
omdat ik heel veel dingen abnormaal vind. Maar dit nummer en dansen, het is iets wat ik niet meer zo vaak doe, maar ik hou er heel erg van. En dit is voor mij wel echt het dansnummer wat... bovenaan staat.
Straks in de tweede uur praten we verder met Jimmy Dijk over de kansen van de SP, de verkiezingen, bij de verkiezingen uiteraard, en hoe we iedereen weer aan een fatsoenlijk huis kunnen helpen voor een normale prijs. Is Koffie, het nieuws en Daft Punk. Terwijl Jimmy Dansie op tafel gaat staan te dijken. Daft Punk, tot zo! Goedemorgen, goed dat je nog steeds luistert naar Leven in Muziek, het radioprogramma en podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er, een bekende Groninger, aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En vandaag is dat straatvechter Jimmy Dijk, partijleider van de SP. Ja, straatvechter is echt zo'n term die aan jou hangt, hè? Ja.
Ja.
Ja. Ja. Word je daar nou blij van als mensen jou zo noemen? Wat heb je er verder aan?
Volgens mij is het niet negatief
bedoeld. Nee, het is niet negatief.
Over het algemeen vinden mensen volgens mij prettig dat je zegt waar het op staat.
We zitten hier in het partijkantoor van de SP in Stad. Vandaar dat u misschien een kleine echo af en toe hoort. Het is nu zondag 27 juli als u dit luistert. Maar we nemen dit op 9 juli. Dat is eigenlijk een stukje ertussen. Dat gaat zo in zo'n zomervakantie, reces en dergelijke. Wat zou er eigenlijk allemaal in de tussentijd gebeurd zijn? Mensen hebben net naar het nieuws geluisterd. Misschien kunnen we een soort van profetische voorspelling doen, Jimmy.
Qua wereldpolitiek denk ik dat het weer gaat over de heffingen die Trump wil opleggen aan de EU. En dus ook aan Nederlandse producten. Ja. Dat zal de komende tijd in ieder geval wel gaan spelen. En het is toch voorbereiding van campagnetijd. Dus je gaat heel veel proefballonnetjes zien van partijen.
Ja, dat ook. Ja, en er zal nog wel veel oorlog ook zijn overal, vrees ik.
Ja, dat zal helaas doorgaan.
Ja, goed. Iets veel vrolijkers dan oorlog. Dat kan al gauw natuurlijk. Is het volgende nummer dat we gaan draaien. Het leukste optreden waar ik ben geweest in de Oosterpoort, schreef je aan mij. Wat was dat leukste optreden waar je was geweest in je leven of in de Oosterpoort?
Ja, dat van Jean-Paul was het.
Is dat lang geleden?
Ja, dat is ondertussen al een jaar of 4 of 5 geleden volgens mij. Maar ik was heel erg verrast. Want constant als je optredens van hem terugkeek of hoorde dat mensen daar geweest waren, waren ze diep teleurgesteld omdat de kwaliteit nogal laag was. Maar ik was hierbij en het was echt superleuk. En erg goed.
Ik vind
het ook leuke muziek. Dus.
Wat maakte dit optreden zo super goed?
Nou,
super leuk.
Hij zong goed. Dat was
een voorwaarde.
Maar dat is niet altijd bij hem het geval, heb ik begrepen. En die hele zaal die ging er gewoon vol in mee. En hij kreeg wel het hele publiek achter zich. Dus het was echt een groot feest.
Ja, het nummer heet Cheap Thrills. En we komen weer in een categorie misschien die niet zo past bij de zondag, maar toch even goed is om. Ja goed, Cheap Thrills van Sean Paul. Tijdens dit lied spraken we even over de Oosterpoort en hoe die toch blijft waar die nu zit.
Ja, mooi, hè?
Dat is mooi, inderdaad. Ja. Dat is goed nieuws, vind jij tenminste.
Zeker.
Ik denk dat de mensen die misschien muziek programmeren in Groningen dat minder goed nieuws vinden. Daar heb je hard voor gestreden, ook toen je nog raadslid was, hè?
Zeker, ja. Dat er inderdaad een enorm megalomaan plan was om een nieuw muziekcentrum te gaan bouwen.
Een half miljard
euro zou gaan kosten. En tegelijkertijd weet je dat heel veel Groningers, maar ook muzikanten, echt heel enthousiast zijn over de Oosterpoort.
Ja.
Dus heel fijn dat niet doorgaat.
Nee, dat gaat niet door. Daar heb je niets voor hoeven doen eigenlijk. Het is gewoon vanzelf heel duur geworden. En toen dacht men toch van, dat is misschien niet meer helemaal goed om dit nu te gaan doen in deze stad.
Tijd heeft ze ingehaald.
Ja, de gemeenten hebben ook niet zo heel veel geld meer natuurlijk de komende jaren. Nee. Ander probleem trouwens. We gaan even over iets anders praten. Ik moet het toch aan je vragen. Ik weet dat je er niet graag over praat, maar ik las natuurlijk een aantal interviews voorbij komen. Een van de dingen die ik niet over jou wist, is dat jouw zus is overleden.
Ja, klopt. Ja.
Jij zegt, daar ben je heel duidelijk in, ik praat daar niet graag over. Het is al even geleden, maar het zit nog steeds eigenlijk als een diepe wond volgens mij bij jullie in de familie.
Zeker.
Ja.
Ja, het is. Ik denk dat voor iedereen geldt die zoiets meemaakt.
Uiteraard.
Mijn zus was nog jong en heeft twee hele lieve kinderen nagelaten.
Ja.
En een hele leuke zwager. Waar ik heel trots op ben. Maar ik denk dat voor veel mensen geldt dat als je iemand hebt die door kanker uit je leven wordt getrokken, dan doet dat zeer.
Ja.
En dat is nog steeds zo. En dat gaat ook nooit weg. En ergens vind ik dat, is dat natuurlijk heel vervelend. Maar ergens ben ik ook blij dat dat nooit weggaat. En ik merk, toen je mij benaderde voor dit programma, merkte ik al meteen dat als het over muziek gaat, dan moet ik gelijk aan mijn zus denken.
Ja.
En er zijn van die momenten dat ik veel in de auto zit en dan komen er nummers voorbij en altijd met muziek komen er herinneringen.
Zodat meteen boven. Maar gewoon iets luisteren wat bij je zus past.
Zeker.
Kunnen we daarna altijd even kijken of we nog door willen praten erover. Dat je zegt van Bram, doe maar niet. Andere keer graag, maar niet.
Het kan prima, hoor. Maar ik denk dat voor iedereen geldt dat over dit soort dingen.
Ja,
daar zit nog zeer.
Ja, maar je kan ook... ik merk aan de interviews die ik dan las in de kranten vragen er ook naar. Mensen willen graag persoonlijk dingen over jou te weten komen. Omdat je natuurlijk veel in de publieke belangstelling staat. Die pijn, die kennen wij allemaal volgens mij bij overleden dierbaren. Maar die pijn lijkt bij jou rauwer te zijn dan je misschien zou verwachten, omdat het ook alweer 10 jaar geleden is, bijvoorbeeld.
Ja, het is wel iets minder dan 10 jaar geleden. Maar volgens mij heb ik net ook aangegeven wat voor gezin wij hebben, hoe hecht dat is. En mijn zus was toch ook wel, was mijn oude zus, mijn oudere zus. En dat was dan wat dat betreft ook wel soms een beetje een soort tweede moeder die waar je naartoe ging. Zij was 10 jaar ouder dan ik. Dus toen ik aan het puberen was en ik allemaal vragen had, ging ik ook wel eens naar mijn zus.
Ja.
Of als ik aan het klooien was of aan het kloten of iets aan het verprutsen was. Dan was het mijn zus die zei, ga nou even weer met je broer of met je moeder of met je vader praten. Kom op. Dat soort dingen.
Ja.
Dan heel soms als er dingen gebeuren in mijn leven, dan speelt er wel zo'n stemmetje achter in mijn hoofd. En dan denk ik
wat zegt die zus dan tegen jou? Wat is het stemmetje van je zus dan?
Nou, dat zijn van die dingen dat je toch denkt, ik moet even weer mijn vader bellen. Weet je wel, ik ben er al te lang niet geweest. Dan komt er zo'n stemmetje.
Dat is mooi dat iemand dan toch iemand is. Natuurlijk, dat is het mooie misschien ook van hoe het gaat in onze hoofd of hoe het überhaupt gaat. Dat iemand er natuurlijk ook altijd nog wel is.
Zeker, daarom zeg ik ook. Ik vind het is niet verbazingwekkend, want muziek doet dat met je. Maar het is mooi dat je op die manier iemand blijft herinneren. En ik zei net, soms zit ik dan in de auto en dan krijg ik wel een brok in mijn keel. Maar het is wel mooi. Ik ben dan wel heel blij dat ik denk, ze is niet, ik ben daar niet vergeten. Dat is, ik denk dat mensen dat ook herkennen. Dat als je iemand mist of ontbreekt in je leven, dat je bang bent dat je diegene gaat vergeten. Dat gaat nooit gebeuren. En dat vind ik dan ook wel fijn ergens.
UB40. Want dat was een van de favoriete bands van je zus.
Ja. Ik kan me herinneren dat mijn vader heeft dus dat huis gebouwd met mijn moeder. Wij woonden in het woonhuis en daarnaast was een schuur gebouwd, wel tegen het woonhuis aan. Hè?
Ja.
En mijn zus die sliep in de slaapkamer daarboven. En mijn zus was dus 10 jaar ouder dan ik. Dus toen ik 6 was, was mijn zus was 16 en die was aan het puberen. En ik kan me herinneren dat ze dus inderdaad UB40 aan het luisteren was op haar slaapkamer. Dat was toen de shit.
Het is nu nauwelijks voorstelbaar, maar...
En ik heb ook dit nummer gekozen omdat er ook wel iets politieks in zit. We sing our own song, oftewel wij maken onze eigen toekomst. En we bepalen zelf wel hoe de samenleving gevormd wordt. Dat past ook. Bij die tijd uit de jaren 80, begin jaren. Forward Africa run, our day of freedom has come. For me and for you, Amanda, we do. We fight for the right to be free. We hebben allemaal muziek die uitveet. Dat is ook iets helemaal niet meer van deze tijd. Dus meestal stopt een lied gewoon. Nu moeten we zo van die laatste zinnen, dat dan doorduurt, moeten we dan gaan volpraten. We hebben het over je zus. We weten helemaal niet hoe je zus heet. Hoe heet je zus? Emanuelle.
Franse naam. Prachtig.
Ja, naar de beste vriendin van mijn moeder.
En hoe heette je broers?
Jaap en Kees.
Jaap, Kees, Jimmy. En jij bent een soort van de tussenin. Een beetje Frans, een beetje Rotterdams. Jaap en Kees. Gewoon...
Ja, en de naam...
Havenarbeidersnamen.
Nou, dat klopt. Ja. Dat klopt helemaal. Ja. Sterker nog, mijn opa die komt uit Farmsen. Dus die is in Farmsen geboren en die is toen naar Rotterdam verhuisd. En die heeft daar een bedrijf in de Rotterdamse haven gehad. En die heette Jaap. Dus mijn oudste broer van de tweeling is vernoemd naar mijn opa. En Kees is vernoemd naar mijn vader, die ook Kees heet.
Mooi. En, Kees junior.
Ja, en Kees heeft zijn kind ook weer Kees genoemd.
Mooi,
maar goed,
heel goed.
En Jaap, mijn opa dus, die had veel handel in Engeland en daar werd hij altijd Jimmy genoemd. Ja. Dus toen ik geboren werd, een paar maanden nadat mijn opa overleed, toen ben ik vernoemd naar mijn opa.
Ja, Jimmy Pieter is je volledige naam zelfs, hè? Ja. Goed. En Emmanuel is een hele mooie Franse naam. Kijk, je zegt, als ik in de auto zit, dan luister ik bijvoorbeeld misschien naar UB40 of naar de volgende artiest die we gaan draaien, Robbie Williams. Ook voor je zus eigenlijk. Dan kunnen er wat emoties uitkomen. Dat is ook wel lekker, denk ik, soms. Hè? Want het helpt, denk ik, ook mee om gewoon die druk die je zo'n dag ervaart, het harde werk dat je hebt, om dat even eruit te gooien. Zijn er andere dingen die je doet om even te kunnen ontladen?
Ja, ik doe in meer of mindere maanden aan hardlopen. Mm-hmm. Dat is echt een beetje afhankelijk van tijd en zin, moet ik wel zeggen.
Voor heel veel mensen denk ik zo.
Ja, maar dat doe ik wel geregeld en boksen.
Ja, oh, lekker.
Ik ben een jaar of 4 geleden ben ik begonnen met boksen.
Ja.
En dat is echt heerlijk. Het is een, ik heb ook vroeger judo gedaan en karate en Benjak Silat heb ik allemaal gedaan. Maar boksen ben ik gaan doen ook wel omdat ik wist dat dat een heftige conditiesport is. Gecombineerd met techniek. En ja, dan sta ik 1 keer in de week tegenover een jongeman die mij traint. Ryan. En, die zorgt ervoor dat ik binnen een half uur, 3 kwartier helemaal kapot ben.
Ja,
maar het is echt heerlijk om te doen.
En als je dan aan het boksen bent, visualiseer je nog iets?
Nee,
dat was leuk geweest. Als je dat had gezegd nu, hè? Dat was de kop geweest van dit artikel van RTV Noord, denk ik.
Ik
sla op Nicolien van Vroonhoven. Wat? Dat kun je niet zeggen, man.
Nee. Ik beeld mij geen politieke tegenstander. Okay, en het is wel gewoon lekker om te rauzen.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen, ja. Goh, jij moet toch ook wel... inderdaad, toch af en toe, als je ziet wat er gebeurt, ontzettend gewoon woedend zijn of gewoon gek tegen de muren oplopen van het Tweede Kamergebouw.
Nou, ik moet wel zeggen, toen ik 1,5 jaar geleden partijleider werd, sindsdien is het wel echt dermate chaotisch. En gebeuren dus ook gekke dingen. En ik heb wel eens gezegd, het is alsof ik naar een kleuterklas aan het kijken ben. Ik denk dat veel mensen in het land dat ook zo ervaren en dat ook zo zien. En dat hun problemen daardoor naar de achtergrond verschuiven. Het gaat alleen maar over de poppetjes en wie met wie. En een boel gesteggel met elkaar. Dat irriteert wel eens.
Ja. Ja, dat zeg je dan heel voorzichtig. Daar gaan we zo uitgebreid over doorpraten. Maar eerst nog graag een liedje voor je zus die we gaan draaien. Robbie Williams, dat kwam dan na UB40 volgens mij als een soort van de grote artiest in het leven van je zus.
Ja, zeker. En ook wel van mezelf. Ik was toen zelf ook wel ietsje ouder. Bij UB40 was ik wel erg jong. Maar Robbie Williams heeft erg veel goede nummers gemaakt. Mm-hmm. En ik vind wel, bij Robbie Williams vind ik wel mooi om te zien dat het echt een entertainer is op het podium. Ja, dat vind ik wel mooi.
Ja, en dat je zou zeggen, dat is toch ook wel het minste wat je van iemand mag verwachten als iemand voor mensen staat.
Dat zijn natuurlijk gradaties in. Hè? Kijk, als je naar bijvoorbeeld de vorige nummer UB40
kijkt. Staan wat status te spelen.
Die staan er met een hele band op het podium. En hier staat ook wel een band achter. Maar dat is toch één man die dan daar het hele publiek weet op te zwepen en mee weet te krijgen. En wat gewoon een beetje zoals Freddie Mercury en George Michael, maar ook Mick Jagger. Dat zijn gewoon echt artiesten en entertainers. Ja, ik vind dat wel bijzonder. Om
die te leveren, hè, dat is een toverwoord altijd in de entertainment business. Er wordt geleverd. Kijk, als jij ergens staat te spreken, volgens mij, kijk, politiek is ook deels soms entertainment en dat is er ook niet goed aan. Maar ja, het moet wel overkomen. Jij denkt natuurlijk ook over na als jij een speech houdt in de Tweede Kamer, als je je interrupeert, dat er een goede one-liner moet zijn, dat er ergens gewicht moet worden gelegd op een bepaald woord.
Absoluut. Ja, ik denk natuurlijk na over welke woorden je gebruikt, welke toon je aanzet. Maar moet wel zeggen dat als je minder daar van tevoren over nadenkt, of minder van tevoren exact bedenkt wat je moet gaan zeggen, dan komt het wel beter over.
Ja.
Dus enige spontaniteit gewoon intuïtie en daarmee ook een beetje improvisatie is wel prettig om naar te kijken. Want al die voorbedachte interrupties in de Tweede Kamer die dan soms echt dood voor de kast neervallen, dat is ook heel pijnlijk om te zien.
Ja, dat was niet ooit de stekker van...
Maar er zijn een boel.
Ja.
Volgens mij herkennen mensen het heel goed als iets van tevoren zo erg uitgekoud bedacht is. Dan is het een trucje. En ik merk heel erg, in ieder geval reacties van mensen, dat de dingen die ik niet van tevoren had bedacht, maar wel vanuit een soort ad remheid of uit de losse pols komen, dat die meer gewaardeerd worden. Supreme!
En de volgende feit. Ik weet niet wat me overkomt.
Sorry.
Ik ben geen DJ. Dus dit is toch een soort van raar iets dat ik dan net het gevoel heb dat ik de tijd moet gaan volpraten.
Maar dat kan toch prima?
Dit kan prima. Ja, nee.
Dit is een mooie feit.
Dit klinkt heel natuurlijk. Is het nou, je zei van dit is eigenlijk een Frans liedje. Maar is dat ook zo?
Nou, volgens mij, ik was er net even aan het opzoeken. Maar volgens mij zijn hier is ook een Franse versie van gemaakt in ieder geval. En het zit ook inderdaad een cover van I Will Survive.
Ja, de Gold Tune van Feyenoord.
Ja,
alles komt dan toch weer bij elkaar. Ga je nou vaak...
Was ik me niet eens van bewust.
Nee, maar ik uiteraard natuurlijk wel als voetbalkenner. Ja. Zang. ben je nou... Je hebt een seizoenkaart van FC Groningen?
Ja, en ook van 10 nu.
En ook van Feyenoord?
Nee, ik heb wel... in de jaren daarvoor ging ik wel vaak. Bijna 1 keer in de 2 weken. Hè? Bijna iedere thuiswedstrijd van Feyenoord. Maar daar ben ik toch op een gegeven moment mee gestopt, omdat ik de hele week niet in Groningen was.
En dan ook nog weer naar
Feyenoord. Dan is het toch een hele zondag weer weg.
Ja.
Dus toen heb ik... Een vriend van mij had een seizoenkaart van FC Groningen. En daar was ik ook een aantal keer mee geweest. Toen dacht ik, ach man, dit is ook fantastisch.
En waar klopt het hart sneller van? Het allersnelst van?
Ja, het is wel Feyenoord.
Ja, dat mag ook gewoon. Dat geeft helemaal niks.
Nee, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Ik kan me herinneren dat ik ooit in een Feyenoord shirtje op zondag, vroege FC Groningen wedstrijd, in een Feyenoord shirtje met een trui eroverheen achter het doel stond bij Groningen. Toen kreeg ik wel een tikje op mijn schouder van... heb je nou een Feyenoord shirt onder je trui? Ja, dat was zo. Dat moest de volgende keer maar niet, maar dat was wel oké.
Okay. Ja, dat is op zich oké in de Euroborg. Ja. Als je daar met een Ajax shirt gaat staan, dan heb
dat
je...
Is dat is geen goed idee.
Nee, dat is überhaupt geen goed idee.
Nee, dat moet je niet doen.
Ik zie soms wel iemand met een Ajax shirt door Groningen fietsen, denk ik. Niet zo idioot. Dat is een ander verhaal. We gaan even praten. We moeten even praten, zeggen mensen dan. Ja. Over wat er natuurlijk allemaal gaat gebeuren. Het is nu dan reces. Het is nu 27 juli zondag, hoogzomer. Iedereen die zit lekker boeken te lezen op het terras of wat dan ook. Een April Spritz of een ijsje te eten of op het strand of wat dan ook. Alsof er niks aan de hand is. Maar wat komt er toch een najaar aan, Jimmy Dijk?
Ja, verkiezingen.
Jippie, daar zijn ze weer.
Zeggen, weer
daar
verkiezingen.
Hebben ze weer. Ja. Ja, dat is
maar het was wel nodig.
Ja, het was nodig.
Het was nodig. Je zag vier ruzie in de partijen met elkaar rollenbollend over straat gaan. Die aan de ene kant niks wisten te voor elkaar wisten te krijgen voor mensen. Dus het probleem van woningnood is groter geworden. Problemen in de zorg zijn groter geworden. Zo kan ik een tijdje doorgaan. Ja. Maar aan de andere kant werd er wel erg veel geld overgeheveld naar de mensen die het toch al erg goed hadden. Bijvoorbeeld aandeelhouders of grote bedrijfswinsten. Dat is dan wel weer voor elkaar gekomen. Maar ze zijn met elkaar gebroken. Dus dan is het ook tijd voor mensen om dat te veroordelen, beoordelen en een nieuwe keuze te maken.
Heb je daar nou zin in? In zo'n
ik heb daar heel erg veel zin in. Ja, ik heb daar erg veel zin in. Omdat ik, zoals ik net al zei, het is voor mensen ook een nieuwe mogelijkheid om zich weer te kunnen uitspreken. Ik zeg er wel bij weer, omdat ik ook begrijp dat mensen op den duur denken van ga nou eens aan de slag met elkaar. Dat was simpelweg niet mogelijk met deze samenstelling en deze partijen die er weinig tot niks van gebakken hebben. Dus wat dat betreft is er weer een kans, weer een mogelijkheid om wel problemen op te gaan lossen. En daar moeten mensen zich over kunnen uitspreken.
Ja, maar voor jezelf betekent dat natuurlijk ook weer een extreem intensieve tijd.
Ja.
Debat na debat, televisie optreden na televisie optreden, radio optreden na radio optreden.
Stad na stad, dorp na dorp.
Ja, campagne dag na campagne dag.
Ja, ik vind dat leuk.
Ja, goed. Ik hoop het ook.
In die zin vind ik het leuk ook dat het belangrijk is. Niet in laatste instantie voor het land. Want het staat gewoon op slot. Dus we stonden stil en stilstand is daarmee ook een vorm van achteruitgang als er zulke problemen zijn. Dus dat betekent ook weer een kans voor de SP om onze punten duidelijk te maken, duidelijk naar voren te brengen. Ook weer iets op te bouwen. Daar zijn verkiezingen wel een goede gelegenheid voor. En ik heb erg veel zin om die campagne te gaan voeren. Ook om met mensen in gesprek te gaan over hoe wij de problemen in het land willen aanpakken. En waarom dat heel anders is dan al die andere partijen die dat de afgelopen tijd de kans te hebben gehad om dat te doen, maar dat hebben nagelaten. Daar heb ik wel veel zin in.
Wat zijn je verwachtingen nu? Weer verkiezingen, je zegt het al. Enig cynisme heeft zich natuurlijk ook wel meester gemaakt van de mensen in het land.
Ja, verwachtingen zijn natuurlijk moeilijk, want je kan nu naar peilingen gaan kijken of je kan gaan kijken naar peilingen, afgelopen jaren. Maar ja. Ik ben eigenlijk ook wel, ik heb het net in een paar zinnen gedaan, ik ben ook wel een beetje klaar met dat terugkijken. En ik ben ook wel klaar met als een soort voetbalcommentator langs de zijlijn een soort verslag te leggen van vier rommelende partijen die niet leveren. Dus ja, mijn verwachtingen zijn dat we met elkaar in dit land oplossingen moeten gaan vinden voor bijvoorbeeld de woningnood.
Ja.
Ja, daar hebben wij erg goede plannen voor.
Daar mag je sowieso over zeggen. Die speerpunten, dat heb ik al gelezen. Ja. Heel goed, daar ben ik blij mee.
Ik bedoel meer te zeggen, daarmee kun je weer met mensen over in gesprek gaan over hoe het wel moet, hoe het wel kan. En ja, met een hoopvolle boodschap willen wij ook die campagne ingaan.
Jimmy, weet je wat ik verwacht? Ik vrees dat het de komende maanden weer alleen maar over migratie gaat.
Ja, dat kan ook.
Maar dat zou verschrikkelijk zijn, want dat deden we namelijk ook 2 jaar geleden, weet je nog?
Ja, en 3 jaar geleden.
En 5 jaar,
en
10.
En eigenlijk doen we dat...
Sinds 2002 doen we
eigenlijk gebeurt dat al jarenlang achter elkaar. Het verhult ook de problemen die niet opgelost worden. Dus er is niets mis mee om met elkaar over migratie te hebben. Geen enkel probleem. Wij zien namelijk ook dat het bijvoorbeeld vastloopt als het gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is gewoon dat is te zien. Daar hebben we natuurlijk wel een aantal rechtspartijen ook gewoon een verantwoordelijkheid in en daarmee ook een schuld. Want als je ziet hoeveel mensen er wel bijvoorbeeld in het noorden van het land worden opgevangen, maar in de 20 rijkste gemeentes van Nederland niet of nauwelijks. Laat ik het even in perspectief plaatsen. De 20 armste gemeentes vangen 20 keer meer vluchtelingen op dan de 20 rijkste gemeenten. Maar het constant hebben en oppoken van het migratievraagstuk, om het zo maar te zeggen, is ook een bliksemafleider voor rechtspartijen om het niet over al die andere dingen te gaan hebben. De extreme ongelijkheid in Nederland, waarbij we nog steeds kinderen hebben die in armoede leven, nog steeds kinderen hebben die in schimmelslaapkamers opgroeien, met kapotte longen tot gevolg. Waarbij we nog steeds zien dat mensen boodschappen niet kunnen betalen, de zorg duurder wordt en het tekort aan mensen in de zorg steeds groter wordt. Het tekort aan woningbouw wat niet opgelost wordt en waar dezelfde oplossing voor worden gevonden als de afgelopen 30, 40 jaar van marktwerking in het woningvraagstuk. Ja, dit soort dingen, het verhult de discussie over migratie, verhult steeds de grote ongelijkheid.
Ja, inderdaad, want ik wil niet zeggen hier, ik bedoel, de luisteraar zal inmiddels doorhebben en ik kan er geen, het is een publiek geheim dat ik mezelf ook aan de linkerkant van het spectrum bevind. En ik wil helemaal niet zeggen, ook hier, want dat is niet dit programma en niet deze podcast, dat migratie geen probleem is. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er alleen om dat het, als het alleen maar daarover gaat, het nooit over deze dingen gaat. Nu spreek ik jou een aantal keer. Hiervoor heb ik ook een aantal keren gesproken met Dian Marijnissen, jouw voorganger. En dan denk ik altijd, zeg ik altijd, hartstikke goed, dit verhaal komt niet over. Want als het echt over zou komen, dan zouden jullie wel veel beter hebben gescoord de afgelopen jaren bij de verkiezingen. Want er is maar één onderwerp dominant. Elke keer, dat is dit dominant, dit onderwerp. En het lukt jullie ook niet om het over die andere dingen voldoende te hebben.
Nee, maar ik denk ook niet dat je per se zeg maar het niet over migratie moet gaan hebben. Maar je moet wel duidelijk maken dat de partijen die het steeds over migratie hebben, dat probleem niet oplossen. Ook dat probleem niet oplossen. En constant verdeeldheid aan het zaaien zijn. En ik denk dat mensen dat wel aanvoelen. En dat mag nadrukkelijker. De boel opdelen in constante cultuurstrijd. In plaats van een klassenstrijd, om het even zo plat te
Dan moet je even
uitleggen, brengen.
Want dat heb ik ook al vaker van jou gehoord. Dat kunnen we ook lezen in interviews die we nu online vinden. Jij ziet ook inderdaad dat eigenlijk dus dat we het over klassen moeten hebben. Even ook met Bart Plaatje in de vorige keer dat ik dit programma deed ook mee over gesproken. Maar dat je dus ook eigenlijk, laten we zeggen, een PVV-stemmer veel dichter misschien bij een asielzoeker staat dan dat hij zelf denkt dat hij staat.
Ja, maar ook de scherpte hebben. Als SP, als meest sociale partij van Nederland, om aanvallend te zijn. Als rechtse partijen, als de PVV en de VVD, maar ook NSC en ook de BBB en in een beperkte mate zelfs het CDA, constant op deze onderwerpen onrust aan het zaaien zijn, aan verdeeldheid aan het kweken zijn, dan moet je daar ook harder op aanvallen. Dat ze dat aan het doen zijn om mensen een rat voor ogen te draaien. Want ik zei net, het zijn dezelfde partijen die ervoor hebben gezorgd dat alle opvang zo ongeveer, of meer dan de helft van de opvang, in de noordelijke provincies plaatsvindt en niet in de rijkste gemeente. Dat is een klassevraagstuk.
Ja.
En het verhult steeds dat zij het opnemen voor de allerrijkste in ons land. En ondertussen zien we dat hardwerkende mensen er niet op vooruit zijn gegaan.
Is aanvallend dan de manier, wijk je dan af van de partijlijn van de afgelopen verkiezingen? Nou, waren jullie niet aanvallend genoeg?
Nou, ik denk dat het grote verschil is dat er nu een rechtse meerderheid is geweest die in een rechtskabinet zat. En die zogenaamd met rechtse oplossingen iets teweeg zou gaan brengen, dat is ze allemaal niet gelukt. Dus nu zien is het ook duidelijk zichtbaar dat als deze partijen aan de macht komen, dat ze het probleem niet oplossen. Mm-hmm. En ja. wederom alles en iedereen de schuld geven van hun eigen falen. En dat zie je bijvoorbeeld aan Jezilkus, die een gitarist met wat tatoeages in zijn nek voor jodenhaat eruit maakt. Een enorme opgeklopte, ga je eens bezighouden met problemen in het land. In plaats van een meneer die een liedje wil gaan spelen op een voetbalfestival. En besluit om dat niet te doen, omdat hij zich daar niet bij op zijn gemak voelt. Daar hoeft toch niet de politicus een hele opstoot van te gaan maken. Of Wilders die bij AZC's, of die een tour maakt door Nederland bij nieuwe AZC's. Waar die zijn eigen minister voor heeft ingezet om dat voor elkaar te krijgen. Die heeft daar zelf mee ingestemd. Ja, het moet niet veel gekker worden, dames en heren. Het is deze man die problemen niet heeft opgelost, terwijl hij de grootste van het land was. Zelfde ministers leven, zowel op asiel als op zorg. Het is een grote puinhoop geworden onder hen. En dat mogen ze horen ook. En mensen moeten dat ook, mogen dat ook horen dat wij dat vinden. En daarbij ook ze mogen daar een oordeel over vellen. Ze mogen het ook niet met me eens zijn, vind ik ook goed. Maar ik ga er wel graag over in discussie. En ik vind dat als je ziet dat je de grootste partij van Nederland waren. En de meeste ministers en staatssecretaris hebben geleefd. En het land in zo'n puinhoop achterlaten. Dan mag je dat aanvallen.
Duidelijk. Jullie gaan het.
Moet je dat aanvallen.
Dan moet je het zeker. Dat denk ik ook. Dat zou altijd zo zijn, hè, lieve luisteraars. Als het als links een zootje van had gemaakt, hadden ze ook aangevallen moeten worden. Maar we kijken gewoon naar de feiten die er zo zijn.
Vind ik overigens ook. Hè, als we gewoon als we een analyse maken van onze samenleving en de afbraak van de verzorgingsstaat, dan hebben we gezien dat onder Rutte 2 met VVD, PvdA, grootste afbraakkabinet ooit. Ja, dan zien we nu wel dat dit rechtse kabinet er nog een keer een schep bovenop doet door nog meer te bezuinigen op onderwijs, nog meer te bezuinigen op de zorg. Ja, dus die twee flanken zijn daar wel samen verantwoordelijk voor. En daarom spreek ik ook graag over de SP als sociale partij. Omdat links toch een beetje een bezoedeld begrip geworden is. Ja.
Jullie speerpunt zal gaan zijn, zei je, op de bijeenkomst dat jij unaniem werd verkozen tot de lijsttrekker van SP. 100% van de stemmen.
100%.
Ja, dat is natuurlijk al een beetje eng eigenlijk. Hè? 100%. 100% Jimmy Dijk. Dat is een ongezond.
Nou, dat weet ik niet. Volgens mij toont dat een mooie eenheid in onze partij.
Prachtig gesproken. Ja. Maar jullie speerpunt gaat zijn de woning. Ja, dan woningmarkt. Ik had het meteen een vies woord. Juist.
De woningnood. De woningnood,
ja. De woningcrisis, ja. Inderdaad. Dat is misschien wel het grootste probleem in Nederland op dit moment.
Ja, het staat in alle lijsten van onderzoeken staat het bovenaan. Maar ook al een aantal jaar. En overal waar de SP actief is in buurten en wijken, horen we dit ook. Jonge mensen die geen woning kunnen vinden. Ouderen die niet een plek kunnen vinden in een fijne bijvoorbeeld zorgbuurthuis, wat ons alternatief is. Startende gezinnen die geen plek kunnen vinden. En de betaalbaarheid vooral. En zo zie je dat de afgelopen decennia de volkshuisvesting is afgebroken en is verworden tot een woningmarkt. Waar vooral woonwinstmakers veel profijt van hebben. Speculanten op woningen, maar ook op grond. 60% van de nieuwbouwprijs van een woning wordt bepaald door de grond. Ja, daar worden mensen ontzettend rijk van. Ja, en de SP die heeft een alternatief, dat heet wonen zonder winst. Waarbij we dus weer echt gaan investeren in volkshuisvesting. Zoals in de jaren 60, 70 tot en met de jaren 80 ook gebeurde. Er werden miljarden gestoken in volkshuisvesting, betaalbare woningen voor 80% van alle mensen. En in de jaren 60, 70 en 80 lukte het ons land wel om 100 tot 150.000 woningen per jaar bij te bouwen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de woningnood die na de Tweede Wereldoorlog was ontstaan, opgelost werd.
Ja, nu zegt de huidige minister van volkshuisvesting, Mona Keijzer, dimensionair minister, die zegt ja, ik wil ook graag 100.000 woningen per jaar gaan bouwen, geloof ik, hè, zegt ze. Nou, dat is vrij onrealistisch op dit moment, want er zijn nog meerdere crisis, stikstof bijvoorbeeld. Ja. Maar zij zegt ook, ja, het komt voornamelijk doordat die regelgeving te streng is. Als die regels soepeler worden, of als je eigenlijk makkelijker huizen kan bouwen die misschien niet meer helemaal voldoen aan de eisen die we aan een huis zouden kunnen of moeten stellen, dan zouden we sneller meer huizen kunnen bouwen.
Ja, dat is natuurlijk, dat is ook weer afleiding.
Is het zo?
Ja, ik kan me herinneren dat Mona Keijzer op een gegeven moment de huismust heeft gebombardeerd tot het grootste probleem van de woningnood in Nederland. De huismus.
De huismus.
Haar redenatie was, er zijn zoveel regeltjes dat bij nieuwbouw moet je zelfs rekening houden met een huismus.
Ja.
Nee, het grootste probleem is dat er enkel en alleen woningen worden gebouwd als daar veel en genoeg en meer geld mee te verdienen valt. Dus we zien dat ook, dat bijvoorbeeld als er nu wel woningen worden gebouwd, dan zijn dat woningen van 150 vierkante meter. Grote woningen met een hoge prijs. We zien niet dat er gebouwd wordt daar wat nodig is. We zien dat de gezinssamenstellingen kleiner worden en zijn juist kleinere en betaalbare woningen nodig voor meer mensen. En betaalbare huurwoningen als allereerste punt. Daarmee zie je ook dat als je de leegstand in Nederland zou aanpakken, staan 200.000 panden leeg op dit moment.
Dan bedoel je kantoorpanden, bijvoorbeeld,
60.000 woningen daar nog bovenop.
Ja.
Als we ervoor zorgen dat we die snel ombouwen tot bijvoorbeeld jongerenhuisvesting, dan kunnen heel veel jonge mensen die nu op een zolderkamer bij de ouders nog wonen.
Wie gaat dat dan doen?
Ja, dat is cruciaal. Want dat is dus inderdaad, als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dat is wat je nu ziet in de politiek. Dus als je niet de markt uit dit stelsel sloopt, dus die woonwinstmakers geen kans geeft om alleen maar te bouwen met hoge winsten, dan betekent dat je een andere keuze moet maken. En daarom pleit de SP voor een bouwfonds. Een huisvestingsnorm noemen wij het ook. Geen NAVO-norm van 5%, maar een huisvestingsnorm.
Ja.
Laten we die ook op 3% zetten. Dat betekent dat je per jaar 30 miljard euro gaat uitgeven aan volkshuisvesting. Dat laat je doen door woningbouwverenigingen in plaats van woningbouwcorporaties. En die kunnen dan bijvoorbeeld die leegstand aanpakken. En dat zorgt er ook voor dat je, als panden lang leeg staat, dat je ze dat je dat verbiedt, dat je dat beboet, belast en als het nodig is ook onteigend. Want als je zo lang een pand leeg laat staan terwijl zoveel mensen een woning zoeken, dan vinden wij dat het eigendomsrecht minder zwaar hoort te gelden dan het recht van een dak boven je hoofd.
Ja.
En dat is nu wel het geval. Dus stikstof of niet, dat is een ander groot probleem wat ook echt opgelost moet worden. Dat betekent dat boeren een fatsoenlijke prijs voor een product moeten krijgen. Dat ze daardoor inderdaad niet zo intensief vee hoeven te houden als nu het geval is. Dat betekent dat we voedselfabrikanten niet zulke torenhoge winst laten maken zoals op dit niveau. Op die manier los je het stikstofprobleem op lange termijn los je dat op. Maar laten we een korte klap maken op volkshuisvesting door die leegstand snel aan te pakken. En niet woningbouw over te laten aan woonwinstmakers, aan speculanten en grondspeculanten. Maar dat doen zoals we dat in de jaren 60, 70 en 80 ook deden. Via volkshuisvesting, via onze woningbouwverenigingen, corporaties. Dan hebben we er ook nog iets over te zeggen ook.
Ja, ja. Nou, dit was de campagne is gestart, meneer Dijk. Ja. Ja.
En dan kunnen we dus ook gewoon echt voldoende woning bouwen.
Ja, en dan zou dat dus goed zijn.
Voor iedereen, in plaats van voor maar een heel select groepje mensen met een laag inkomen. Dat is nu vaak het geval. En dat is ook zonde.
Denk je dat dit verhaal genoeg gaat resoneren in Nederland? Ik heb je even laten uitpraten, zodat we even kunnen wennen aan dat we deze Jimmy Dijk waarschijnlijk veel vaak gaan horen. Gaat dit resoneren? Ga je mensen meekrijgen?
Ik merk heel sterk dat onder jongeren, waar ik de afgelopen tijd een tour door het land in heb gedaan, dit ook vraagstuk nummer 1 is. Mm-hmm. En die zien dit ook. Die zien dat zij nu overgeleverd zijn aan huisjesmelkers. Ik noem ze ook wel eens patjepeers. Die woonwinstmakers, daar zijn ze aan overgeleverd. En ik merk dat veel mensen zien dat er geen probleem komt voor het woningbouwprobleem. Het volkshuisvestingprobleem.
Geen oplossing bedoel je?
Nee, dat er geen oplossing inderdaad voor komt. Wij zullen een strijd moeten aangaan met andere partijen, dat het moet gaan over het hoe, in plaats van over enkel en alleen praten over bouwen.
Ja.
En er moeten 1 miljoen woningen komen, maar hoe dan?
Ja.
En dat merk ik dat aanslaat. Wij zien dat een campagne die we eerder waren begonnen met ons woonplan, dat nu in vrij korte tijd 50.000 steunbetuigers heeft. We hebben daarmee ook een hele tour door het land gedaan en dan blijven we doorgaan. En we zien dat in alle zalen waar we komen, dat mensen echt zat zijn van die woonwinstmakers en de woningmarkt. En graag willen dat het om volkshuisvesting gaat en niet over de huisvesting wat het probleem is van de woningmarkt.
En weet je wat zo gek is? Hè? Dit klinkt als een heel politiek verhaal. Hè, dus iemand die niet die denkt aan die Jimmy Dijk, die pleur op Jimmy Dijk. Ik heb geen zin om naar jou te luisteren. Die luistert misschien naar deze podcast of naar Radio Noord. Die heeft hem ook al misschien al lang uitgezet, bij wijze van spreken. Maar wonen is een grondrecht, toch? Dat zou toch geen politiek verhaal moeten zijn? Het is toch ook ergens heel bizar dat we op dit punt uitkomen. Als jij zegt, van mensen zouden gewoon een betaalbaar huis moeten kunnen hebben of een betaalbare huurwoning moeten kunnen huren, dat eigenlijk al bijna een controversieel politiek onderwerp is geworden.
Jij zei het eerder in ons gesprek ook, noemde je het woord normaal. Ja. Het zou volkomen normaal moeten zijn dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Maar het zou ook volkomen moeten zijn dat oudere mensen, volkomen normaal moeten zijn dat oudere mensen een plek in het verpleeg of bejaardentehuis zouden kunnen krijgen. Het zou ook volkomen normaal moeten zijn dat mensen rond kunnen komen. Het zou volkomen normaal moeten zijn dat ons openbaar vervoer betaalbaar is.
Goed,
het zijn allemaal die dingen die het leven. Nee, maar het zijn allemaal die dingen die in het leven volkomen normaal zouden moeten zijn, die niet meer normaal zouden zijn. En daar moet een strijd voor gevoerd worden.
Nu weer tijd voor muziek.
Ja.
Meteen door, want anders komen we in de tijd helemaal niet meer uit. Dit duurde weer te lang. Politieke buitenhofcafé stond weer volledig aan. Jimi Hendrix, gewoon omdat het een geweldige gitarist is en geweldige muziek is. En omdat u even kan ontspannen van dit politieke betoog. All Along the Watchtower. Brandstof, energie, zo'n lied. Dit was hem. Jimmy, we gaan eindigen met zometeen met toch met Ede Staal. Het moet dan toch de leeftijd zijn, hoe ouder je wordt, hoe dichter je naar Ede Staal toe kruipt.
Ja, dat klopt. Ja. Bij mij geldt dat ook inderdaad.
Ja, het is afschuwelijk, maar nu toch eigenlijk best wel mooi.
Ja.
Ja.
Eigenlijk was het altijd al mooi, maar ja, als je jong bent, dan is het allemaal iets te rustig.
Het is wel vloeken in de kerk natuurlijk als je zegt op RTV Noord, op Radio Noord, van dat Ede Staal eigenlijk verschrikkelijk was. Maar gelukkig zeg je nu toch eigenlijk altijd wel mooi geweest.
Zeker. Eigenlijk altijd mooi geweest. Maar als je jong bent, dan zet je ook wel een beetje af tegen wat oudere mensen. En nu ik zelf wat ouder ben, vind ik het echt een fantastisch nummer.
Ja. Dankjewel voor je tijd, Jimmy. Heel veel succes met de verkiezingen zo meteen. En rust nog even lekker uit deze zomer. Je zal het nodig hebben. Dit was Deze Leven in Muziek. En we gaan eruit met Ede Staal, Het Hoge Land.
Het is een mooi oom, de maai, een kou huisdoek net in granaat. Ik heb voor het eerst de moe verkeer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge